Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits
en Sophia,
grote wijnliefhebbers.
Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn en zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuse wijnsnobs.
Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met ons mee?
Nou, de tijd van het jaar is weer aangebroken, hoor.
Ja, het is tijdens het moment van opnemen van deze podcast bijna kerst, oud en nieuw. En dan, dan zijn er een paar dingen waar ik aan moet denken. Dat zijn bubbels.
Knallende kurken.
Yes, en fluitjes die overstromen. en daarbij denk je dan natuurlijk ook meteen aan champagne. Maar waarom eigenlijk? Waarom is champagne zo populair? En waarom is het in godsnaam ook zo duur?
Ja, en ik heb ook altijd het idee dat rond champagne hangt ook wel zo'n bepaalde
een beetje
allure of zo. Van, rich and famous. Die bestellen dan zo'n dure fles aan hun tafel in de club.
Ja, zo'n jet set gevoel, weet je wel. Het is een beetje, ook een beetje,
beetje patserig misschien?
Een beetje patserig, ja.
Ja, je hebt natuurlijk ook allemaal andere bubbels. Want als je even naar de supermarkt loopt, kan je ook voor €5 een cheapy Prosecco bijvoorbeeld kopen. Of je hebt van die frisantes, of je hebt cava. Of
ja, maar daar staat dan geen ruinaar op. Of wat heb je nog meer?
Dom Perignon.
Moët. En Chandon. Ja. Eigenlijk knap ik op die namen een klein beetje af. Maar dat zullen vast niet de enige champagneproducenten zijn. Ja, en wat ik dan ook nog wel weet van champagne is dat je dan bruut, sec, demisec, allemaal zulke soort termen erop hebt staan. Komt er ook gewoon weer op neer dat we eigenlijk de balafstand van hebben.
Ja, nou ja, wat champagne nou uiteindelijk nou zo speciaal maakt, daar moeten we misschien maar even verder induiken met echt een champagne-expert.
Mm-hmm. Ja, en Matthijs is champagne-importeur. En als het goed is, kan hij ons alles vertellen, zodat wij zo meteen met de perfecte fles het nieuwe jaar in knallen.
Heel veel zin in.
Ja.
Nou, we zitten vanavond aan tafel bij Matthijs van Bubbelbazen. Een importeur van alleen maar champagne en alleen maar bubbels. Dus de juiste persoon, denk ik, om veel meer te leren over champagne.
Ja, welkom Matthijs.
Ja.
Dank.
Fijn dat we hier mogen zijn. Kijk, dus jij importeert champagne. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, eigenlijk heb ik altijd wel een passie gehad voor champagnes. Dus ik vind het vooral gewoon leuk om ik heb eigenlijk een passie gehad voor wijnen. En ik vind het altijd gewoon leuk om daar iets van te leren. En toen kwam ik in een champagne regio, ook op vakantie. En omdat ik me daarvoor interesseer, dacht ik, nou, het is leuk om dan langs wat huis daar te gaan. En toen leerde ik pas de echte champagne kennen. Dus niet de champagnes die ik hier in de supermarkt of bij de Gal kocht. En toen dacht ik, wow, wat is dit? Wat is dit voor andere drank?
Ja, dat is dus heel anders dan wat je hier in de supermarkt krijgt.
Ja, ik vind van wel. Ik vind dat er zo'n brede range aan moest. Ja, dat het zo'n brede range is aan wat je kan drinken. En dat vind je niet zo snel bij de reguliere zaken.
Nee. En toen dacht je van, nou, ik kan het niet kopen, dus dan zorg ik er wel voor dat het hier in Nederland te kopen is.
Ja, nou, in eerste instantie dacht ik, ga eens even zoeken. En toen bleek het wel echt heel weinig te zijn waar je het kan krijgen. Er zijn wel wat speciaalzaken waar dat echt mogelijk is. Maar ik dacht eigenlijk vooral, hoezo is dat nou niet mogelijk? En waarom moet ik €50 betalen voor een fles champagne?
Ja.
Terwijl in de champagne-streek dat gewoon veel goedkoper is voor veel beter. Toen dacht ik, eigenlijk vanuit de frustratie, ik kan dat beter en ik ga het beter doen.
Okay.
En wat vind jij zo geweldig aan champagne?
Ja, ik denk dus dat champagne overal bij kan. Dus mensen zeggen, ja, je kan pas vanaf 12 uur drinken. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je ook prima een champagne ontbijt kan hebben. En ik denk dat het bij heel veel gelegenheden matcht. Dus het is gewoon feestelijk, het is bruisend. Het kan op feestjes. Maar het is ook dat het heel erg leuk is bij de maaltijd. Of als je gewoon lekker op het terras zit in de zon. Dus op veel plekken kan je het drinken.
Ja, champagne kan gewoon altijd. Dat is al één les die we vanavond hebben geleerd. Ja,
ik weet wat ik morgenochtend ga doen.
Zeker. Nou, in ieder geval voordat we de stof induiken, ben ik wel benieuwd. Wat drink je wel en wat drink je niet?
Ja, daar heb ik... Wat drink ik wel? Ik drink eigenlijk veel wel. Dus ik vind eigenlijk wijn in zijn algemeenheid wel heel erg lekker. Ik moet zeggen dat als het heel erg in bulk wordt gemaakt, dus dat het echt in... Ik knap een beetje af op wijn in pakken. Of als het echt heel goedkoop is of heel zoet is, dan vind ik het wat minder lekker. En als je dan naar de iets gerenommeerdere wijnen gaat, dan ik vind bijvoorbeeld een Sauvignon Blanc, een bepaalde witte wijn, wat minder lekker, omdat het een hele karakteristieke smaak of geur heeft.
Yeah.
En nou, dan denk ik, er zijn andere wijnen die ik dan lekkerder vind. Dus dat drink ik ook niet zo heel vaak.
Ja, dan kunnen we denk ik wel beginnen met de theorie. Ja, vandaag duiken we in de champagne. Ja. Wat is champagne nou eigenlijk?
Ja, champagne, dat is een mousserende wijn uit een regio in Noord-Frankrijk. Nou, het wordt met de hand geplukt. Er zijn sterke regulaties over dat je bijvoorbeeld niet mag bijsproeien. Mag alleen maar bepaalde soorten druiven bevatten. Dus dat noemen ze in Frankrijk een appellation. En dat is eigenlijk een gereguleerde naam voor een bepaalde wijn. En in Noord-Frankrijk heet dat dus champagne. Dat is een gebied rond Reims.
Ja.
En nou, daar maken ze dus mousserende wijnen. Dus dat is wijn met bultjes.
Okay. Oh, dus eigenlijk heet het alleen champagne omdat het dan uit die streek komt en een mousserende wijn is.
Ja, klopt.
Okay.
Dus je zou eigenlijk ook een champagne kunnen maken buiten dat gebied. Alleen dan mag het geen champagne heten.
Ja, zeker. Dus in de rest van Frankrijk heet een mousserende wijn een crémant. Dus je hebt een crémant de Loire, een crémant de Bourgogne, een crémant d'Alsace. En in het buitenland heb je ook dus nog wel andere mousserende wijnen. Bijvoorbeeld een Prosecco uit Italië of een Cava uit Italië of uit Spanje.
Is dat dan weer een andere... Is de bereidingswijze dan hetzelfde, maar noemen ze het gewoon anders? Of is daar ook een echt andere methode om dat dan weer te maken?
Dat kan alle twee. Dus het kan... In Frankrijk noemen ze dat méthode traditioneel. Dat is een bepaalde manier waarop je champagne maakt. En die manier kunnen ze hanteren. Maar ze kunnen ook op een andere manier die wijn maken. En de meest klassieke manier is de méthode traditioneel. En de minst klassieke manier is dat je eigenlijk net als bij Spa-Rood er koolzuurgas aan toevoegt.
Okay. Oh, wow.
En dat proef je ook, hoor.
Ja, ja,
dat kan ik dat proef je zeker.
Okay.
Dat kan ik me ergens wel voorstellen, inderdaad. Ja,
ja, het zijn hele harde bubbels. Dus dat is echt alsof... Ja, ze kunnen dat natuurlijk wel iets zachter maken. Maar ik vind vooral de finesse in de bubbels. Dat is bij champagne en bij goede, goed gemaakte mousserende wijnen proef je daar echt verschil in.
Ja. Ik wil net zeggen, want je zegt al goed gemaakt. Het klinkt, zeg maar, als je koolzuur toevoegt, klinkt eigenlijk een beetje van... Dat is niet echt kwaliteit.
Ja, dat zijn echt gooi- en smijtbubbels.
Okay, gooi- en smijtbubbels.
Dat is een beetje die dat bubbeldrankje wat je dronk toen je 16 was op de soos.
Ja, ja, precies.
Okay, dus eigenlijk kunnen we het, als ik het goed heb onthouden, drie dingen zijn er. Het is de regio, dus het moet uit die regio champagne komen, dat rondom Reims ligt. Dan hebben we een x-aantal druiven die er gebruikt mogen worden.
Ja.
En het is de methode van maken. En pas dan mag jij je mousserende wijn champagne noemen.
Ja, klopt. En cool. Nou ja, bijvoorbeeld is dat er ligt ook nog sterk gereguleerd. Dus de methode van maken, daar valt ook onder dat je maar een bepaalde... Dus dat ook de percelen zijn heel erg beschermd waar dat dan wel en niet mag. Maar ook of je dus mag bijsproeien of niet. Of je welke chemicaliën je mag gebruiken om naar die druiven... Hoe de persing gaat. Nou, dus eigenlijk het hele proces van maken valt eronder. Maar ook het proces van verbouwen.
En hoe ligt dat in de geschiedenis? Sinds wanneer is er eigenlijk champagne gemaakt? En sinds wanneer werd dat zo'n beschermde term? Weet je dat?
Dat werd gemaakt al in de tijd van de Franse adel. Dus echt al rond 1700 komt het volgens mij vandaan. En ze hadden eigenlijk vooral problemen met dat er gewoon een... waardoor er champagne komt, is dat er een tweede vergisting op fles plaatsvindt. Dus dat er gist in de flessen zit en die zet nog een keer de de suikers om in alcohol en koolzuur. Dus daar komen de bultjes vandaan. Okay. Maar in het verleden waren de glazen flessen gewoon niet zo sterk. Dus wat er gebeurde is dat al die flessen gewoon klapten. Dus eigenlijk in de tijd van, nou ja, Dom Pérignon. Ik weet niet of jullie kennen. Dat ken ik natuurlijk als
van naam
door de hele bekende champagne die naar hem is vernoemd. Maar dat was een monnik uit Noord-Frankrijk.
Okay.
En hij heeft een grote rol gespeeld in het bekend worden van de champagnes. En het heeft mee te maken dat hij zag dat je sterker glas moest gebruiken. Je ziet ook dat in Hautevillers, dat is de plek waar hij is begraven, staat ook een standbeeld van hem. En je ziet overal in de Champagne-regio zijn beeltenis staan.
Cool.
Maar hoezo zat een monnik aan de champagne? Ja.
Nee, bij de kloosters maakten ze vroeger de champagneproducties. De Romeinen legden bij de kloosters de wijnranken aan.
Ah, oké. Okay.
En dat is een tijd verder zo gegaan. En uiteindelijk, volgens mij namen de Engelsen als eerst. Dat gaan wat verschillende verhalen, maar de Engelsen namen het als eerst mee naar Noord-Frankrijk, de mousserende wijnen. En toen is uiteindelijk Noord-Frankrijk daarmee mee verder gegaan.
Cool.
Oké. Okay. Cool. En als je dan kijkt naar hoe de champagne wordt gemaakt, hoe verschilt dat dan als je het vergelijkt bijvoorbeeld met gewone rode of witte wijn?
Ja, dat is echt een ander proces. Eigenlijk waar bij een gewone wijn de druiven worden geplukt, dus na de oogst volgt een fermentatie. Dus daar worden eigenlijk de druiven ofwel geperst en dan gefermenteerd. En dan heb je wijn ofwel gefermenteerd en dan gepest en gezeefd. Mm-hmm. En dan heb je een wijn. Wat er in de champagne gebeurt is dat de druiven worden geoogst. Dan volgt er een persing. En eigenlijk worden meestal, alleen in het geval van rosé, in sommige gevallen de schillen nog even bijgelaten. Maar over het algemeen worden de schillen en het sap wordt gescheiden. En dat sap wordt gefermenteerd. En dan heb je eigenlijk dus gewoon een stille witte wijn.
Ja.
En dat noemen ze in de champagne de vin clairs. En die stille witte wijn worden dan eigenlijk bij elkaar gemengd door een keldermeester. Dus het ene jaartal wordt met het andere jaartal vermengd. En de verschillende
Hoezo is dat vermengen van die jaartallen?
Dat is eigenlijk om de continuïteit te kunnen waarborgen in champagne. Dus champagne is natuurlijk heel noordelijk gelegen.
Mm-hmm.
En afgezien van de recente klimaatontwikkelingen was het natuurlijk nooit het warmste gebied. Dus dat zorgt ervoor dat er soms ook wel echt heel veel oogsten mislukten, maar ook een enorm kwaliteitsverschil in zit. Je mag dus in de champagne dus jaartallen met elkaar mengen om een soort van stabiele kwaliteit te kunnen houden.
Wow.
Mm, cool. Cool.
Nou ja, en dus die wijnboeren die kunnen dat zeg maar bij elkaar mengen. En die bottelen dan vervolgens die bij elkaar gemengde wijn. En die voegen dan een klein beetje gist en een klein beetje suiker toe. En dat heet dan liqueur de tirage. En wat er dan gebeurt is dat er een tweede vergisting op fles plaatsvindt. Dus in die fles vormt het koolzuurgas zich. Dus die gist eet het suiker op en ontstaat CO2. En die gist gaat eigenlijk dood. En dan heb je dus een fles met bultjes gekregen.
Cool.
Wow. En dat gebeurt dus altijd op de fles? Of kan dat ook in een vat gebeuren?
Ja, dat kan dus ook bijvoorbeeld in roestvrij stalen tanks gebeuren. Maar dan is het dus niet meer de methode traditioneel. Dus als je daarvoor kiest om dat in de champagne te doen, dan heb je wel een bubbelwijn uit de champagne, maar die mag je geen champagne noemen.
Oh ja, en noem je het dan een crémant de champagne?
Nou, ik denk dat niemand dat zo maakt, want dan is die meteen minder waard, toch?
Ja, het is veel minder waard. Dus er is echt niemand die dat doet.
Oh.
Nee, dat lijkt me niet zo.
Ja, maar dat is uniek. Nou, misschien. Ik voel opeens iets opkomen, ja.
En ga jij maar lekker met het business idee failliet.
Ja, precies. Als jij een Franse wijnboer zover krijgt om dat te doen, dan
Oké, challenge accepted.
Ik denk dat je dan de hele regio achter je aan hebt.
Ja, of ze lachen me gewoon uit.
Ja, ja. Rare Hollanders.
Okay. Mooi. Ja, okay. En wat er dus gebeurt is dat die fles dan klaar, zeg maar. Of eigenlijk, dus de CO2 zit in de fles. Dus je hebt een bubbeltjeswijn gemaakt. Dan zit er dus nog wel een klein beetje gist in de fles. En wat ze dan doen is dat ze met een... Ja, vroeger deden ze dat heel met de hand, zeg maar. Draaiden ze die fles op een bepaalde manier dat de gist naar de hals van de fles zakt.
Oh, hoe heet zo'n... Ik heb dit een keertje gezien. Ik wilde dit als...
Pupitre.
Een pipitre, ja. Ja, dat is heel cool. Die gaan we eventjes delen. Ja. Oh. Oké, okay, ga verder. Een pipitre, leg uit wat er gebeurde.
Ja, nee, dus de keldermeester draait dan de flessen, zeg maar, op een bepaalde manier dat de fles met ja, de kop van de fles, zeg maar, waar je normaal gesproken de fles openmaakt, naar beneden komt te staan. En daar is dat gist dan in gezakt.
Oh ja.
En wat er dan gebeurt, is dat ze de flessen aan de kop een klein stukje onder ijswater, zeg maar, de kop laten bevriezen. En er zit een soort van kroonkurk nog op met een ja, tuutje eraan. Het is lastig uitleggen misschien via alleen geluid. Maar daar blijft de gist dus aan vastgevroren zitten. En die schiet ze dan, zeg maar, die gist eruit. En dan zijn, zeg maar, de flessen ontdaan van gist. Maar er is ook een klein beetje champagne verloren gegaan. En dat vullen ze dan aan met nou, wat extra champagne weer uit een andere fles.
Ah, oké. Okay. Wow. Dus ze bevriezen de hals. Dan gaan ze die kurk er weer uithalen.
Ja, dus er zit een kroonkurk zit erop. Dus zeg maar, ah, okay. Echt, wat je normaal gesproken op een bierflesje hebt.
Ja, ja. Ja.
En die schiet ze eraf, zeg maar, als die bevroren is. En dan schiet dan het gist mee. En,
wow.
Ja, en dan ontsnapt dus een klein beetje ja, champagne daarbij. Ja. En wat ze er dus dan bijgieten, dat is een beetje champagne kan dat zijn. Maar ze kunnen er ook eventueel nog iets aan toevoegen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld ook wat suikers daaraan toevoegen om hem iets zoeter te maken. En er zijn zelfs verhalen over dat er nou, andere soorten dingen nog iets bij wordt gegooid om een bepaalde smaak mee te geven. En dat noemen ze liqueur d'expédition.
Ah, okay. En dat is dan een beetje het geheim van de wijnmaker, wat ze aan toevoegen. Zeg maar.
Ja, maar meestal gewoon champagne en soms een beetje suiker.
Ja. Ja, en je zei ook, of je vertelde van dat eigenlijk bij champagne dus allemaal verschillende champagnes of druiven van verschillende jaren, zeg maar, worden gemixt. Zijn daar regels over?
Ja, dat het dus mag.
Gewoon en, dat het mag. Maar niet van, oh, je mag maximaal 4 jaren mixen... of het mag zoveel jaar uit elkaar. Of nee, dat maakt echt niet uit.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... ik ken ook niet het reglement van de Comité de Champagne. Dat is de regelgevers die daarover gaan aan mijn hoofd. Maar bij mijn weten is het niet dat er een bepaald percentage maximaal erin mag zitten. Of dat het, want er zijn namelijk best wel veel bedrijven... die echt oude champagnes echt nog bewaren... en die ook dan ook toevoegen... En dat is natuurlijk ook gewoon echt een geouderde wijn dan. Dus dan krijg je nou, een heel ander soort smaak erbij.
Ah, vet.
En heb je dan nooit een champagne uit maar 1 jaar?
Ja, zeker. Dat heb je ook. En dat is een millisime, heet dat. En okay. Dat is dus een champagne met een jaartal. Dus waar je normaal gesproken een champagne in de winkel koopt... er staat er best wel vaak geen jaartal op. Dat is echt anders dan vaak...
Dat was mij, zeg maar, ik weet dat we hebben wel eens een keertje zo'n millisime gedronken. Maar daarvoor wist ik ook echt niet, het was me nog nooit opgevallen dat er geen jaartallen op stonden.
Nou ja, klopt. En dat klopt dus omdat het dus niet uit 1 jaartal komt en dat ze dus aan het mengen zijn.
Ja.
Dat kan dus dat je dus inderdaad, zoals jij hebt gedronken, een keer een jaartal vindt. En dat komt dus ook echt alleen maar uit dat jaartal. Dus de boer, voordat hij oogst, moet hij al aangegeven dat hij er van plan is om een millisime van te maken. En dan gaat het helemaal door een keuringscommissie heen... om te kijken of dus dat inderdaad de kwaliteit heeft als de wijnboer zegt. En dan mag je er dus een speciaal jaartal van maken.
Vet.
En dat doet natuurlijk de champagneboer alleen maar als het goed genoeg is. Dus over het algemeen zijn de millisimes gewoon wat hoger van kwaliteit.
Oké, dus als je ergens een champagne gaat drinken... en je ziet er een jaartal op staan, is een goed teken.
Ja, niet voor je portemonnee.
Nee. Oké,
duidelijk. Ik denk dat het maakproces nu wel duidelijk is. Maar er worden dus ook maar een beperkt aantal druiven gebruikt in die champagne-regio. Welke zijn dat? Wat?
Ja, ik denk dat de meeste mensen die wel kennen... of tenminste 2 van de 3, van de 3 grote... dat is de Chardonnay en de Pinot Noir en de Pinot Meunier... Dat zijn de 3 druiven die over het algemeen worden gebruikt. En de Chardonnay is een witte druif. En Pinot Noir en Pinot Meunier zijn blauwe druiven.
Oké. Okay. Oh, grappig dat ze daar dan wel ook veel blauwe druiven voor gebruiken. Heeft dat een bepaalde reden? Want die dan dit hebben we inmiddels, weten we wel. Zo'n druif wordt dan geperst en is dan geen schilcontact. Dus dan krijg je die kleur niet. Of zijn er ook dan champagnes die... wel schilcontact hebben? Of...
Ja, er zijn champagnes die schilcontact hebben... en daar maken ze dan rosé champagnes van.
Okay.
Maar ze maken geen rode mousserende wijnen.
Cool.
Ja, dat is zeg maar, dat is een van de manieren om rosé champagne te maken. Dat is de meest klassieke en ja, ik vind het ook wel de mooiste manier. En er is ook nog één andere manier. En dat is, ja, dat hoort natuurlijk eigenlijk niet. Zeker niet als je een goede rosémaker bent in ergens anders in de wereld. Maar je mag in een champagne ook wat rode wijn toevoegen aan het champagne. Oh. En daar kan je dus zeg maar rosé champagne van maken.
Wow. Dus dan is het gewoon, is rosé gewoon letterlijk een mix tussen wit en rood.
Ja.
Ik dacht dat dit echt nat dan was.
Ja,
dat dit,
ja behalve mij... in de champagne dus.
Okay,
ja. Ze maken wel wat aparte regels. Dus het mengen van wijnen en het dus ook rood erbij. Dat is echt anders dan in de rest van de wereld. En dat is ook misschien wel een van de redenen waarom ik champagne of mousserende wijn zo mooi vind. Je ziet nog meer de klasse of het ambt van de wijnmaker. Omdat de wijnmaker die een rode wijn maakt of een witte wijn maakt, die is eigenlijk na de eerste fermentatie al klaar. Ja, en dat is al een moeilijk proces. Hè? Dus die kan natuurlijk heel veel in zijn wijngaard doen. Maar die is heel sterk afhankelijk van de regen of de zon die hij krijgt. En de champagneboer kan veel meer nog zelf sleutelen aan zijn wijn. En die moet echt de juiste keuzes maken om het beste glas voor te zetten.
Ja.
En dat is wel echt een verschil met alle andere regio's, vind ik.
Ja. Oh ja. En binnen de champagne zijn er ook nog verschillende soorten champagne?
Ja, zeker. Nou, één hebben we dus net al besproken. Dat is de millésime. Dat is met een bepaald jaartal.
Oh ja.
En het wordt ook wel eens vaak eens vergeleken met dat je hebt dus de bruut, of eigenlijk de blend, zoals wij hem vaak kennen. Dat is vaak een combinatie tussen de drie druiven. Dus Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Je hebt dus van al die verschillende druiven ook monocépages. Dus dat is ook bijvoorbeeld een Blande Noir die alleen maar is gemaakt van Pinot Noir of Pinot Meunier. Dus van de blauwe. Dus dat is een blanc van een zwarte.
Dus zo'n, wat zijn nou? Monocépage. Dat mono is cépage.
Als er maar één druif in zit, ja.
Oh, oké.
Ja, dus de Blanc de Noir gaat dus bijvoorbeeld alleen maar van Pinot Meunier of Pinot Noir. En je hebt een Blanc de Blanc. En dat is de witte van de witte druif. En dat gaat alleen maar van Chardonnay.
Ja.
En dan kan je ook nog als wijnboer spelen met verschillende jaartallen. Dat je daar ook nog weer één jaartal aan geeft. En je kan eventueel nog spelen dat je alleen maar één plot of alleen één wijngaard zeg maar kiest en daarvan fermenteert. Dus
en er is nog één ding. Je zei net al bruut. Want er zijn dus ook verschillende gradaties weer in sec, demi-sec, bruut, extra bruut. Dat zie je allemaal op die flessen staan. Maar hoe moet ik dit uitlezen en welke gradaties zijn daar?
Ja, het gaat eigenlijk over de hoeveelheid suiker die in de fles zit. Dus de bruut is eigenlijk een beetje de standaard. En je mag het bruut noemen als er minder of gelijk dan 12 gram suiker per liter in zit. En je hebt dus bijvoorbeeld ook bruut natuur. En er zit dan geen suiker in. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een sec of een demi-sec. En dat is een stuk zoeter. En het gaat er eigenlijk vooral om dat de wijnmaker aangeeft, die doet daar eigenlijk suiker bij, of die voegt daar suiker aan toe. En op die manier krijg je ook wel verschillende soorten champagnes. En ook voor verschillende gelegenheid. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf gewoon geen fan van sec of demi-sec champagnes. Dus ik importeer dat ook zelf niet. Maar dat zou je bijvoorbeeld bij het dessert wat makkelijker kunnen drinken. Maar persoonlijk vind ik dat dat een beetje de smaak van de echte champagne weghaalt. Dus je kan ook nog wel het een en ander maskeren als je hem net wat zoeter maakt, de champagne.
Ja. Oké. Ja, ik hou zelf denk ik ook wel meer van droog. Ik vind dat vaak ook wel lekkerder, zo'n bruut.
Ik vind het wel grappig, want betekent sec niet droog?
Ja, klopt. Zeker. Dus de benaming is niet helemaal juist.
Nee, het is echt super verwarrend.
Ja, het is heel verwarrend, ja.
Jezus, champagne, kom op. Ja. We hebben het er net al een klein beetje ook over gehad, over de champagne en haar sterallures. Is een champagne dan beter dan een andere bubbel? Of is het meer gewoon het
aanzien en de faam van champagne? Omheen?
Ja, goede vraag. We moeten hier nou op antwoorden. Ja, ik vind champagne wel heel goed. Dat heeft ermee te maken, omdat er dus heel veel regels zijn, betekent het ook dat je eigenlijk wel vrij vaak weet wat je krijgt. Er zijn natuurlijk wel bulk champagnes en champagnes van betere en minder goede kwaliteit. Maar over het algemeen is het wel zo sterk gereguleerd dat je, als er echt champagne op staat, weet je in ieder geval dat het op methode traditioneel gemaakt is, dat het minimaal 15 maanden gerijpt is. En dat er echt wel een serieus proces aan vooraf is gegaan. Dus dat is de ene kant. De andere kant is dat het natuurlijk enorme sterallures heeft, champagne. En dat het enorm gehyped is. En dat komt eigenlijk voornamelijk dat in Noord-Frankrijk, Reims, dat is ook de stad waar vroeger de Franse adel werd gekroond tot koning.
Mm.
En wat er daar gebeurde is dat die mensen van adel dan altijd een paar dagen verbleven in die regio, waar dus champagne werd gedronken. Eerst was dat gewoon een normale witte wijn en later was dat de mousserende wijn. En wat je daar merkt is dat zij namen dat eigenlijk door heel het land mee. En mensen zagen dus de Franse adel dat ook drinken. En de rijke, welvarende Fransen wilden natuurlijk lijken op de Franse adel. Dus die dronken dat ook. En tijdens de industriële revolutie kreeg natuurlijk de middelklas ook steeds meer geld. En die vond het ook mooi om daarop te lijken. Dus zodoende is dat een beetje doorgegeven en is dat imago heel erg in stand gebleven. Dat het voor de rijken en exclusief is. En dat imago heeft het eigenlijk nog steeds. En daar doet de champagne ook natuurlijk van alles aan om dat zo te houden.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Precies. Ja.
Dus het is deels inderdaad gewoon een heel goed keurmerk, wat ook wel een bepaalde kwaliteit of zorgt voor een bepaalde kwaliteit. En aan de andere kant is het gewoon, dat champagne streek heeft gewoon een hele goede PR-manager.
Ja, precies. Okay. Maar ik vind eigenlijk dit verhaal, ik vraag me altijd, waar komt dan dat limousines en bubbels vandaan? Maar eigenlijk, er zit dus ook echt een vette geschiedenis achter. Ik vind dat leuk.
Dus eigenlijk de mensen die nog steeds heel cool staan te doen met een fles champagne in de disco, met vuurwerk erop, die willen ook nog steeds lijken, dus blijkbaar op de Franse adel.
Ja.
Die willen heel graag eigenlijk zelf gekroond worden.
Ja,
ik vrees dat het niet gaat gebeuren.
Als ik denk aan champagne, denk ik aan een feestelijk moment dat iemand met zo'n fles aankomt en die schudt een beetje en die popt dan echt zo die kurk eruit. Maar hoort dat erbij?
Met het risico dus dat je ook allerlei champagne verliest door het schudden en het. Dat gebeurt meestal wel.
Dat is
mijn stijl.
Hoe hoort het dan?
Hoe hoort het dan? Ik vind het altijd wel belangrijk. Dus in de champagne maken ze juist de flessen, proberen ze open te maken zonder een plop te laten horen. Dus meer een sis, dat het wat netter is. Maar ik snap heel goed dat als je met oud en nieuw staat, dan is het natuurlijk heel feestelijk om zo in één keer zo'n plop te kunnen horen.
Ja, ja.
Maar volgens mij is dat geen gebruik. Dat is meer hoe wij dat doen met elkaar.
Ja. Ja, ja.
En ik vind het heel zonde persoonlijk altijd als ik mensen champagne zie spuiten. Want ik dan denk, dat is gewoon een goed product. Waarom zou je dat wegspuiten?
Ja, ik vind het ook echt een beetje akelig te gaan zien. Ik heb dan echt zoiets van, kom op. Nee. Inderdaad wat je zegt, heel klein sisje zo. Psst. En dan heb je met respect je fles champagne opengemaakt.
Ja. Dat is hoe de inwoners in champagne doen.
Ja, meestal wel, ja. Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die het graag met een zwaard willen doen, chambreren.
Oh ja.
Maar ook,
hoe werkt dat? Sabreren? Chambreren? Sabreren?
Ja, sabreren, ja.
Sabreren is het toch? Ja,
klopt.
Hoe werkt dat dan? Want dat, je slaat gewoon die kop eraf met zo'n mes.
Ja, er is een hele techniek voor. Maar je moet eigenlijk gewoon op de naad. Dan sla je inderdaad de hele kop eraf. En met de druk die vrijkomt, spuit ook eventueel glas wat daar nog in zit.
Er gewoon uit.
Dan heb je dus de kop van de fles eraf geslagen. En dan kan je champagne erin.
Ik denk dat dit weer een beetje de ik wil erbij horen manier van openen is.
Ja.
Okay, dus
het is wel heel feestelijk, maar.
Ja.
Ja, ik heb ook geen zwaard in huis, dus...
Nee, helaas.
Ik denk dat ik toch ga inderdaad dan voor de optie dat ik even heel rustig die kurk eraf probeer te halen. En dan wil ik het inschenken, maar in wat voor glas doe ik het dan? Want ik ken wel die fluitjes, zeg maar, die langwerpige glazen. Maar de laatste tijd zie ik ook best wel veel meer van die... Ja, hoe schrijf je het meer? Van die plattere glazen, soort van koeps.
Ja, koeps, ja. Ja, dat zijn de twee meest bekende glazen waar je de champagnes in drinkt. De flut, dat is inderdaad een wat langwerperige glas. Dat is echt een klassieke champagneglas, zoals we het denk ik kennen. En de coupe, een heel breed uitlopend glas, heeft eigenlijk twee problemen, die glazen. Dus de champagne flut, daar kan je je neus niet goed inzetten en dan blijft het aroma heel erg juist inzitten.
Mm.
Dus dan kan je, ik weet niet of je weet natuurlijk misschien ook wel dat je ondertussen ook eventjes moet ruiken aan de wijn als je het drinkt.
Ja, dat hebben we geleerd.
En dat is best moeilijk met een flut. Ja. Want je neus kan er niet in.
Ja.
En de coupe heeft eigenlijk juist het tegenovergestelde probleem. Dat het heel breed uitloopt en daarmee ook snel eventuele geuren verliest. En er is eigenlijk nog een derde optie en dat heet de tulp.
En die staat hier op tafel.
Ja, dus dit is een klein tulp, maar het zijn meer proefglaasjes die hier staan.
Okay.
Maar dat is inderdaad een beetje een kruising tussen een... Hij loopt wat breder uit en dan op het einde loopt hij net iets toe. En dat zorgt ervoor dat het aroma nog net iets meer in het glas blijft.
Mm.
Maar eigenlijk is dan de tulp niet gewoon hoe je een wijnglas kent?
Ja, dat lijkt er wel iets meer op. Maar het is net iets toelopender bovenkant.
Oké.
En dat hebben deze glazen ook zo. Dat is volgens mij ook dan weer van champagne. Dat die juist bij aan de onderzijde een beetje taps toeloopt nog in het glas. Dat is, heeft dat hier nog een functie? Of wat doet dat?
Nee, maar ja, er zit eigenlijk, als het een goed wijnglas is, een goed champagneglas, zit er eigenlijk in, helemaal in de onderkant, zit er een kleine nerf of een kleine steentje aan de onderkant. En dat zorgt ervoor dat de bubbels zeg maar goed naar boven komen. Dus eigenlijk loopt dat via van een sliert van de onderkant van het glas tot aan de bovenkant.
Dus cool.
Heel goed over nagedacht. Ook daar zit misschien een goede PR-manager achter, maar...
Ja. En, nou ja... Het moment dat ik meestal champagne drink is zo 31 december... als ik en waarschijnlijk al een paar oliebollen achter de kiezen heb... met heel veel poedersuiker. Is er dan een specifieke champagne die jij aanraadt voor
als je het 12 uur moment? Ja, als je goed in de olie zit, ja, oké. Nee, ik zou eigenlijk mensen niet per definitie aanraden om een... fles champagne open te maken om 12 uur.
Oh.
Omdat de combinatie tussen oliebol en champagne... is wel gewoon echt heel erg moeilijk te maken. Omdat oliebol zo vet en overheersend en zoet is. Met poedersuiker erbij. En champagne wat echt wel gewoon... het wordt dus echt letterlijk een zure slok om 12 uur. En dat je echt denkt, wat is dit?
Ja, dan kan het
en als je het al doet, moet je echt zo'n demi-sec... echt zo'n zoete champagne dan gaan nemen. Maar als je het gaat drinken... Dan eet dan alsjeblieft geen oliebol erbij, maar doe dan een toastje met zalm of roomkaas. Dat werkt in ieder geval een stuk beter.
Ja. Oké, nou dat is wel echt een hele goede tip. Want ik denk dat ongeveer de hele wereld champagne drinkt om 12 uur met... Nou, ik weet niet. In ieder geval Nederland, in Nederland met een oliebol erbij.
Met een oliebol, ja.
Oké, dus dan...
En ik heb me er zelf ook vaak genoeg schuldig aan gemaakt, toch?
Ja.
Is goed om te weten om dan in ieder geval een... Stel maar, je dat wel, wat nog een beetje een zoetere te nemen.
Ja, en als je het doet, prima. Maar veroordeel dan niet de champagne als zijnde... wat is dit voor zure drank? Drink dan ook nog een keer een champagne... als je denkt van, dat is nu echt een goed moment... op een borrel of bij de sushi.
Ja, ja, lekker.
Goeie tip, ja.
Voordat we afsluiten en doorgaan naar de proeverij... hebben we altijd nog de wijntip van de week... En dan mag jij mee aftrappen.
Ja, dat zal ik doen. Ja, ik dacht, ik moet natuurlijk wel iets een beetje in mijn straatje houden. Maar wat veel luisteraars misschien niet weten... is dat er in de champagne ook stille, witte en rode wijn gemaakt worden. Dat noemen ze Coteau Champenoise. En als je een keer de kans krijgt... dan kan ik je zeker aanraden om een keer zo'n fles te kopen. Ik moet toegeven, ook dat is niet goedkoop. Maar dat is echt meestal heel erg goed.
Oké, leuk. Dus dan heb je een, hoe heet het?
Een Coteau Champenoise.
Een Coteau Champenoise.
Dus goed, dat is een stille rode wijn of een stille witte wijn.
Oké. Goed in je oren knopen. Ja. Coteau Champenoise. Wow.
En als je voor een wat goedkoper alternatief wil, kan je ook bijvoorbeeld Ratavia kopen. Dat is een sterke drank uit de champagne streek. Nou, dat is ook leuk.
Ja. Importeer jij ook die Coteau Champenoise?
Ja, maar vooral voor mezelf.
Oké.
Gewoon even langskomen voor de privécollectie dus.
Ja. Leuk.
Ik heb ook wel een wijntip die goed bij het thema past. Want ik ben vorig jaar in de zomer... ging ik met een vriendin naar Zuid-Frankrijk. Een weekje surfen daar. En op de heenweg... stonden we enorm in de file zo rond Parijs. En zo op de terugweg dachten we... oké, we wilden sowieso even een overnachting. Laten we proberen de route zo te maken dat we niet zo langs Parijs hoeven. Dus we kozen gewoon random ergens een plek uit. Nou ja, bleek het gewoon echt midden in de Champagne-streek. Dus dat was echt superleuk eigenlijk en heel onverwachts. En ik heb er even opgezocht waar het nou precies was, want het was echt een geweldige plek. En het heet, nou op mijn beste Frans, Le Mesnil-sur-Auger. En toen hoorde ik van vrienden die graag naar Champagne-streek gaan van, oh, dat is echt, daar zit ons favoriete champagnehuis ook. We zaten daar ook nog in een geweldige chambre d'eau bij een heel schattig vrouwtje die dan helemaal haar eigen ontbijt alles klaarmaakte en zo. Nou, geweldig. Dat heette La Cour des Trépies, als ik het goed uitspreek. En wat, nou ja, wat gewoon superleuk was aan die plek, dat je rolt je bed uit. Je hebt net dat geweldige ontbijt gegeten. En dan loop je gewoon door de straat. En je loopt gewoon echt tegen de champagnehuizen aan. En dan kan je gewoon, nou, ik had echt nog nooit zoiets meegemaakt, maar je loopt gewoon naar binnen, krijgt meteen een glas voor je neus. En je rolt gewoon van proeverij naar proeverij. Ja, ja, ja. Dus nou ja, dat, daar weet jij alles van, Matthijs.
Ja, heel gevaarlijk is dat. Ja.
Maar ja, ik zou echt iedereen aanraden, als je een keer champagnes gewoon, ja, dat echt wil beleven, om gewoon echt naar de streek te gaan en daar verschillende dingen te proeven.
Ja, en dan net als Matthijs importeur te worden.
Nee, dat niet.
Nee. Ja, leuk. Nou ja, ik heb dus ook nog een wijntip. En dat is eigenlijk om gewoon eens even lekker een keertje op een zondag, in een maand dat er een R in de maand zit, dat is waardoor je weet dat het kan, lekker met je vrienden de auto in te stappen. En dan rij je naar Zeeland en dan pak je laars mee en een oestermes en een lekkere fles wijn en een paar glazen. En dan loop je daar gewoon ergens bij zo'n plekje over de dijk heen. En dan ga je met heel veel respect met de oesterbedden om die daar liggen. En dan ga je niet overheen lopen trouwens. En je neemt niet alles mee, maar gewoon lekker een emmertje. En dan kun je daar gewoon lekker oesters gaan rapen. En dat kost je niks. Je hoeft alleen maar een fles wijn te halen. En dat is echt ja, dat is zo heerlijk, heerlijk om te doen. En dan heb je ook volgens mij in de buurt heb je een wijnhuis zitten. Jij noemde het net volgens mij al. Dat zit,
ja, de Kleine Schorre heet het.
De Kleine Schorre, ja. Er zijn ook gewoon in Zeeland gewoon wijnhuizen waar je naartoe kan. Dus dan kun je eerst daar een fles oppikken. En dan
die hebben ook een goede bubbel overigens. Dus dat
Wat leuk, leuk. Oké, okay. Nou ja, ga dat doen. Het is echt superleuk om te doen. En een heerlijke, ja, heerlijke besteding van je dag.
En
echt top.
Crémant de Zeeland.
Ja. Ja, een lekker crémant uit Zeeland. En lekker je eigen oestertjes, hoef je niks voor te betalen. En dat is echt leuk om te doen. Aanrader.
Leuk.
Ja. Nou, voor nu, Thijs, mega bedankt. Wij blijven hier nog eventjes zitten. En er staat hier een flesje lonkend naar ons te kijken. Wil je nou heel graag met ons meeproeven? Dat kan in de volgende aflevering op vrijdag. We gaan even in de show notes en op Instagram zetten waar je deze wijn kunt halen, zodat je met ons mee kunt drinken. Ik denk dat je bij Matthijs kunt zijn daarvoor.
Ja, klopt.
Dus bestel lekker via Matthijs die wijn. Dan kun je vrijdag met ons meeproeven.
Ja, gaan we lekker samen bubbelen.
Gaan we samen bubbelen. Dus voor nu, Matthijs, super bedankt. En iedereen tot vrijdag.
Ja, tot vrijdag.
Tot vrijdag.
Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes, op Instagram of de website welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je favoriete podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
Misschien heb jij ook wel een wijntip voor ons. Of is er een gast of een onderwerp waar jij meer over wilt leren? Laat het ons weten op podcast@wijnsnops.com of via Insta.
Tot de volgende wijnsnops.